Het blijkt namelijk zo te zijn dat we vanuit die drie als vanzelf terechtkomen in die vier en alles wat ermee samenhangt. En dat is vorige keer ook al gebleken, omdat we stil hebben gestaan bij de algemene betekenis van de drie, namelijk de belofte. Zodat we terecht zijn gekomen bij het verbond wat God sloot met Abraham. En we hebben gezien hoe die belofte uiteindelijk een belofte is van een nieuwe schepping, van hoe men eeuwig leven zal ontvangen, hoe men gerechtvaardigd zal worden. Kortom, het is een belofte die alles belooft wat te maken heeft met een nieuwe schepping en verlossing in het algemeen. We hebben echter ook gezien dat als in het Nieuwe Testament die belofte aan Abraham becommentarieerd wordt, zonder betekenis van getal of wat dan ook, dan blijkt dat er ook uitdrukkelijk bijgezegd wordt wat niet de vervulling van de belofte is. En dat gebeurt uiteraard omdat we anders misschien zouden denken dat sommige dingen wel vervulling zijn van deze beloften die onder de drie gedaan zijn. En zo komen wij vanzelf terecht dus bij de wet. Want dat hebben we vorige keer ook gezien. Het blijkt namelijk dat de beloften zijn uit genade en niet uit wet. En dat betekent dan ook dat de bedeling van de wet niet de vervulling bracht van de beloften die God aan Abraham gedaan had. En dat leven onder de wet in het algemeen niets te maken heeft met de beloften die gedaan zijn. Dat wil zeggen, er is natuurlijk verband. Er is altijd wel ergens een verband. Maar niettemin mag de wet en alles wat ermee samenhangt niet gezien worden als vervulling van de beloften die God gedaan heeft. Al is het zo dat deze wet wel degelijk iets met die beloften uitstaande heeft. Omdat, als we spreken over de beloften, dan spreken wij uiteraard over Israël, de roeping van Israël, de roeping van Abraham en daarna degenen die van hem afstammen, die deel hadden aan dezelfde beloften enzovoorts. En zo komen we vanzelf terecht bij het volk wat daaruit tot stand kwam, het volk Israël, wat inderdaad in het verleden, maar dat is lang geleden inmiddels, leefde onder de wet, zodat het voor de hand ligt om deze belofte aan Abraham en de wet die via Mozes kwam met elkaar in verband te brengen. Omdat ze historisch natuurlijk elkaar opvolgen, dat niet alleen. Maar historisch is het zelfs zo dat de bedeling van de wet, die immers begon zo ongeveer bij de uittocht uit Egypte, dat die bedeling van de wet moet gezien worden als een soort gevolg van de belofte die God aan Abraham gedaan heeft. En daar ontstaat dan prompt ook het misverstand. Maar voor we daar dan weer verder op ingaan, wil ik u eerst nog even bepalen bij een bijzonder aspect van die drie. Een aspect wat ook tot uitdrukking komt in de tijdrekening. Dat vind ik altijd aardig, want in de tijdrekening hebben we met heel concrete dingen te maken. En betekenis van getallen is over het algemeen nogal abstract, een beetje ongrijpbaar. Daar heb je wat feeling voor nodig enzovoorts. Maar tijdrekenkunde, dan heb je misschien ook feeling voor nodig, maar over het algemeen moet je daarvoor goed kunnen lezen en een rekenmachine hebben. Ik herinner me nog, dat is de dag van gisteren, al is het al een aardige poos geleden, dat ik mijn dagen doorbracht in een fabriek en dat ik naast me had liggen zo'n zakrekenmachine, machientje. Die dingen bestonden toen nog niet zo lang, die elektronische dingen. En dan zat ik de halve dag erop te rekenen. En me elke keer weer te verbazen over wat eruit kwam. En elke keer bleek weer dat er iets niet klopte enzovoorts. En me weer rekenen. Dat ging met een Bijbel en een zakrekenmachientje naast elkaar. Daar hou je een tik van over een beetje. Maar op den duur slijt het wel wat weg weer. Maar het is wel heel nuttig. Want je krijgt dan de oefening in lezen wat er staat. En niet meer lezen en ook niet minder lezen wat er staat. En bovendien schrift met schrift vergelijken. En als het ooit nodig is, is dat inderdaad zo bij de bestudering van de Bijbelse tijdrekenkunde. Maar vanavond hebben we een heel eenvoudig rekensommetje voor ons. Daar begin ik de avond dan maar eens mee. Voor het gemak. Dan gaan we namelijk naar Genesis hoofdstuk 12. Omdat in Genesis 12 de belofte aan Abraham voor het eerst gedaan wordt. Althans, wordt opgeschreven. Wanneer die belofte werkelijk gedaan werd, staat er niet bij. Dat is waarschijnlijk al een heel eind eerder. Want er staat in Genesis 12 vers 1, de Heere nu had tot Abraham gezegd. En als we mogen aannemen dat dat een correcte vertaling is, dan betekent het dat het in het verleden al gezegd was en niet op het tijdstip dat hier genoemd wordt. En zo is het natuurlijk ook. Want hier wordt al gesproken over Abraham die al uit Ur der Chaldeeën vertrokken is en terecht was gekomen in Haran en daar gewoond had enzovoorts. En dan pas wordt hier gezegd dat de Heer gezegd had tot Abraham, ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis. Dat betekent dat het al veel eerder gezegd was dus. Maar niettemin, hier wordt het voor het eerst opgeschreven en hier begint ook het een en ander te tellen. En dan staat er ook, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en wees een zegen. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En dat is duidelijk dus de belofte aan Abraham, die later nog vele malen herhaald wordt. En ook wat nader wordt toegelicht. Maar dan staat er, Abraham toog heen gelijk de Heer tot hem gesproken had. Want beloften worden gedaan aan gelovigen en gelovigen vertrouwen op de Heer uiteraard. Want dat betekent het woord, hè? Geloven. Geloven is vertrouwen op degene die gesproken heeft. En dus Abraham deed dat. Abraham toog heen gelijk de Heer tot hem gesproken had. En Lot toog met hem. Zo van, Abraham moest gaan uit zijn land en uit zijn maatschap. En hij kon het ook niet helpen dat zijn neef ook meeliep. Hè? Of wel? Dan staat er, Lot toog met hem. Staat niet, Abraham nam Lot mee. Zou in strijd geweest zijn met de opdracht die hij gekregen had. Maar er staat, Lot toog met hem. Dat kan natuurlijk. Lot toog met hem en Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran ging. En dan wou ik dat helemaal eigenlijk niet vertellen. Maar nou ik dit lees, doe ik het dan toch maar. Lot. Kijk, aan Abraham werd de belofte gedaan. Abraham is dus eigenlijk een drie. Of zoiets. Dat klopt ook, hij was een van de drie zonen van Tera. Dus dat klopt ook nog wel. Maar aan Abraham werd de belofte gedaan, hij was eigenlijk een drie. Maar wat er met hem meetoog, was meneer Lot. En dat was nummer vier dus eigenlijk. Ja, andere tak van de familie, maar niettemin. Dat was zo. En wat ik probeer te zeggen is dit, dat waar Abraham een uitbeelding is van de belofte, daar is Lot een uitbeelding van de wet. Wat ruw gezegd, overigens. Want ik zou het wat nader moeten toelichten. Maar in ieder geval is het zo dat Lot betekent een bedekking. En waarna de volgende vraag is, wie is er zoal bedekt? En is het antwoord altijd in de eerste plaats, degene die onder de wet leeft, die is bedekt. En in het algemeen ligt er een bedekking over Israël, en dat staat tot in het Nieuwe Testament aan toe. Een Israël wat namelijk onder de wet leeft en ook wil leven, om een of andere reden. En daardoor verblind raakt, daarom de Heer niet kent, daarom de beloften ook eigenlijk niet kent, althans daar niet uit leeft, enzovoort. Dat is een bedekking. En daar is Lot een type van, zodat je hier vindt dat Abraham, aan wie de belofte gedaan wordt, vergezeld wordt of gevolgd wordt door iemand die eigenlijk de wet vertegenwoordigt. En zoals u waarschijnlijk weet, de bedeling van de wet, die veel later kwam. Hoeveel later, dat zien we zo weer. Maar de bedeling van de wet die later kwam, is inderdaad de vierde bedeling. En daar is dan Lot de uitbeelding van, of de personificatie van. En daarmee vind ik hier iets wat ik u vanavond ook had willen zeggen. Wat uitgebreider, maar ik had het niet aan dit vers willen doen. Maar er staat dan, dus dat Abraham, dat Lot toog met hem, met Abraham mee. Zodat je hier de drie en de vier, om zo te zeggen, of zullen we zeggen de belofte en de wet, samen vindt als één geheel. En dat was eigenlijk waarin ik onderweg was, naar die gedachte namelijk, dat als je een drie hebt, dan komt de vierde automatisch daarmee. Maar daar moet je niet te veel aandacht aan geven, want dat is maar een tijdelijke zaak. Betekent ook verder niks. En als je tot drie geteld hebt, dan denk je, en je denkt drie is een belofte, dan denk je, nou, dan wordt hij bij vier vervuld. En dan zegt de schrift, nee, niet bij vier. Bij vijf, op zijn vroegst. Althans, daar begint het. En dan komt er nog het een en ander, maar dat zien we later wel weer. Maar niet bij vier. Die vier is er wel altijd bij. Die komt met een drie mee. Zoals hier Lot meekomt met Abraham. Maar daar moet je niet te veel aandacht aan geven. Dat wordt ook niet gedaan. Maar de man is er natuurlijk wel. En als hij in de problemen komt, dan wordt hij nog gered ook. Door Abraham eerst. Weet u niet? Of kent u de geschiedenis niet? Huh? Ja, dan wordt Sodom en Gomorra niet verwoest, maar wel ingenomen. En dan trekt Abraham ten strijde, onder andere dan om zijn neef weer te bevrijden, die dan weer mooi terug kan naar Sodom overigens. Zodat als later Sodom verwoest zal worden, de Heer zelf eerst Lot eruit moet jagen, alvorens Sodom te verwoesten. Dat wil zeggen, er wordt wel het een en ander voor Lot gedaan, maar de lijn van de geschiedenis gaat niet over Lot. Die gaat langs hem heen. Hij is er wel, maar de hoofdlijn van de geschiedenis, en ook van de geslachtsregisters uiteraard, loopt langs hem. Hij heeft er niet mee te maken. Hetzelfde verhaal zou ik kunnen vertellen in verband met de bedelingen. De hoofdlijn van de Bijbelse geschiedenis gaat niet via de bedeling van de wet, maar gaat er langs heen. Want van de derde springen we meteen naar de vijfde bedeling. Namelijk van de belofte springen we meteen naar de genade. Om voor de hand liggende reden overigens. Want de belofte spreekt over genade. De belofte wordt in genade gedaan enzovoorts. En die bedeling van de wet die er dan tussen zat. Ja, nou goed, die zat daar. Ja, maar dat maakt allemaal niet zoveel uit. Omdat, en dat hebben we vorige keer gezien, omdat de zaligheid niet gebaseerd is op de wet, maar in tegendeel op de, het is gebaseerd op de belofte. Het is uit de belofte, en het is uit de belofte genadiglijk aan Abraham gegeven, staat er dan. Maar wat ik alleen maar wilde zeggen aan de hand van dit vers is, dat er staat, en Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran ging. Maar ja, nou we toch over Lot lazen, denk ik, zal dat ook maar bij vertellen. Maar Abraham was 75 jaar toen hij uit Haran ging, dat wil zeggen, op het moment dat ook deze dingen geschreven worden, namelijk dat hem die belofte gedaan was enzovoorts, zodat de belofte aan Abraham gedaan werd toen hij 75 jaar oud was. En daar gaat het me nu maar even om, want dat hebben we even nodig voor de berekening, want daarna bladeren we even door naar Genesis 21 vers 5. Om het dan eens vlug te doen. Daar staat er, Abraham was 100 jaar oud, als hem Isaac zijn zoon geboren werd. Dus hij was 100 jaar oud bij de geboorte van Isaac. En dat betekent dat er toen, schrijf het hierop, 25 jaren verlopen waren. 25 jaar na de belofte. Dat is een vervulde vijf, maar daar wil ik het nou niet over hebben. Maar 25 jaar na de belofte werd Isaac geboren. En daarna lezen wij in Genesis 25. In Genesis 25, vers 26. Het einde van het vers. En Isaac was 60 jaren oud. Als hij hen, namelijk Esau en Jacob, waarom Jacob gaat het, gewoon, dus de geboorte van Jacob is weer 60 jaren verder, dat kan ik zo opschrijven. En daarna komen wij in Genesis 47... In Genesis 47, vers 9, nee, vers 8, waar Farao zeide tot Jacob, hoeveel zijn de dagen der jaren uw levens? En Jacob zeide tot Farao, ik begon meteen een preek, maar dat is mijn schuld niet, hè. Jacob zei tot Farao, de dagen der jaren mijn vreemdelingschappen zijn 130 jaren. En ongevraagd gaf hij er ook commentaar op en zei, weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijns levens geweest. Hij vond 130 jaar erg jong tot nog toe. En hij had het idee dat hij niet ver meer te gaan had. Blijkt ook wel, hè. En hij vond het niet zoveel. En bovendien vond hij het niet erg de moeite waard. Want hij zegt, het waren kwade dagen. Weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijns levens geweest. En hebben niet bereikt de dagen van de jaren des levens mijn vaderen in de dagen hunner vreemdelingschappen. Zij genadig is dat hij zijn verblijf op aarde beschouwt als jaren van vreemdelingschap. Je zou zeggen, een mens die hoort toch op de aarde, staat ook ergens in de Bijbel. Kun je altijd nog wel ergens voor gebruiken. De aarde is gemaakt ter bewoning door de mens. En de mens is gemaakt om op de aardbodem te wonen. Maar Jacob zegt, ik ben altijd een vreemdeling geweest. Dat klopt natuurlijk ook. Maar niet omdat het de algemene situatie is van de mens. Maar dat was wel de situatie van de mens aan wie een belofte gedaan is. Want Abraham woonde in een land wat het zijne niet was. En Isaac niet, en Jacob ook niet. Dat wil zeggen, ze waren vreemdelingen en bijwoners, omdat de Heer zei, ik zal u het land geven, en de Heer deed het nog niet, dus waren ze vreemdelingen. Nee, in de Hebreeënbrief staat dat gewoon. En ze hebben dat ook altijd beleden, dat ze vreemdelingen en bijwoners in het land waren. En hier zegt Jacob dat ook, hoe oud ben je? Ik zeg, en dan zegt hij, ik ben al 130 jaar een vreemdeling. Nou hadden wij dat altijd al gedacht, dat hij een beetje een vreemdeling was, maar goed, hè? Ook in de Bijbelse geschiedenis. Maar waar het maar even om gaat, is dat hij 130 jaar is.
En dan gaat de hele familie van Jacob naar Egypte. Dus dan krijgen we dit verschijnsel. Dat vanaf het verbond met Abraham. Nou, Abraham had ik moeten schrijven.
Totdat de hele familie van Abraham naar Egypte gaat in de dagen van Jozef.
Die hele periode is een periode van, als het goed is, ja, het is goed, 215 jaren.
215 jaren vanaf dat God het verbond sloot met Abraham, totdat de hele familie in Egypte terecht kwam. Waarna het verhaal verder gaat, want dan ga ik maar even verder met de chronologie. Via de geslachtsregisters komen we nou niet verder. We moeten dan langs een andere weg de rest van de geschiedenis zien te vinden. En dat is niet zo moeilijk, want die vinden we in Exodus 12. Nou, niet zo moeilijk. Om te vinden in de Bijbel niet, maar om te begrijpen wat er precies staat, is het iets ingewikkelder. Maar Exodus 12. Want dat is de uittocht uit Egypte. En dan staat er in Exodus 12 vers 40. De tijd nu der woning die de kinderen Israëls in Egypte gewoond hebben is 400 jaren en 30 jaren. En het geschiedt ten einde van 430 jaren. Zo is het even op dezelfde dag geschied dat al de heren des heren uit Egypteland gegaan zijn. En let er vooral op dat het twee keer staat, 430 jaren. En dat er zelfs bij staat even op dezelfde dag. Dat wil zeggen precies op dezelfde dag. Zodat men uit Egypte toog op de verjaardag van het sluiten van het verbond met Abraham. En aangezien de uittocht uit Egypte plaatsvond op de 15e, dan wel de 17e van de eerste maand, betekent het dat het verbond met Abraham ook gesloten werd op de 15e, dan wel de 17e van de eerste maand. En als u het mij vraagt, was het de 17e. Het verhaal is dit, dat men op de avond van de 14e van de eerste maand, nou ja, later zou het de eerste maand zijn, maar dat moet maar duidelijk zijn. De 15e van de eerste maand, het 14e van de eerste maand werd paaslam geslacht en gegeten. En sanderendaags, op de 15e dus van de eerste dag, trok men op uit Egypte. Waarna men op de derde dag, dat wil zeggen op de 17e, de Schelfzee ook daadwerkelijk doortrok. Dus het verlaten van Egypte was op de 17e van de eerste maand, officieel. Bij de 15e ging men op weg, maar bij de 17e verliet men Egypte. Ten einde van 3 dagen. En dan staat hier, het was op de dag, hè, even op dezelfde dag, 430 jaar, dat men in Egypte geweest was, zodat men op de verjaardag van iets anders uit Egypte ging. Hè. De vraag is alleen, verjaardag van wat? Want daarna komen de problemen. Ik geloof dat ik al zei op de verjaardag van het verbond met Abraham, dat meen ik ook. Maar dan zou je meteen even met de ogen moeten knipperen. Tenzij je natuurlijk het verhaal al eens gehoord hebt. En die kans is ook vrij groot. Want je moet even met de ogen knipperen. Want hier staat dat ze 430 jaren in Egypte geweest zijn. Terwijl dat eigenlijk niet kan. Dat is ook niet zo trouwens. Nee, werkelijk niet. Omdat dat later in de Bijbel ook echt anders staat. En dat hebben we al eens aangehaald in het voorbijgaan. Dat staat namelijk in Galaten 3. Die zou je ernaast moeten leggen dus. Galaten 3. Sprekend over de belofte en de wet. Staat er in vers 17. En dit zeg ik. Het verbond dat tevoren van God vastgemaakt is, bevestigd is, op Christus, wordt door de wet die na 430 jaren gekomen is, niet krachteloos gemaakt om de beloftenis teniet te doen. En er staat dus dat de wet kwam 430 jaar na de belofte. Daar staat er, hè? 430 jaar na de belofte. Dat betekent dat vanaf het verbond met Abraham,
tot aan de Exodus, dat is een afkorting van de uittocht, uittocht uit Egypte, zou zijn 430 jaar volgens Galaten. En volgens de registers, geslachtsregisters uit Genesis, waren er 215 jaren vanaf het verbond tot wat ik dan maar noem de intocht in Egypte. Zodat we moeten besluiten dat vanaf dat men Egypte binnenging totdat men Egypte uitging, ook eveneens dus 215 jaar gepasseerd zijn. Want deze beide 215 samen maken de volle 430 jaar uit Galaten 3. Ben u daar nog? Ben u daar nog? He? 430 jaar vanaf Abraham tot Mozes, om het vlug te zeggen. Dat zegt Galaten 3. Uit de geslachtsregisters vinden we dat de eerste 215 jaar daarvan liepen vanaf het verbond met Abraham tot de intocht in Egypte. Dat betekent dat Israël in Egypte geweest is slechts 215 jaren. En de berekening geef ik u, deel ik u even mede met dank aan de Jehovah's getuigen die dat keurig voor mij hebben uitgerekend in de tijd, bleek perfect te kloppen. Hè? Nee, waarom zouden die niet rekenen kunnen? Heel goed, dat is ook zo, zo is het ook. Maar het andere punt is dan dat we er nog blijven zitten even met Exodus 12, vers 40 en 41, waar immers tweemaal staat dat zij 430 jaren in Egypte geweest zijn. Het enige besluit wat je eruit trekken kunt en wat je ook eruit trekken moet, is feitelijk dit, dat de jaren in Egypte van Israël dubbel gerekend worden om een of andere wijze. Misschien is dat ook de reden waarom het er twee keer staat. Ik weet het ook niet. Het blijft natuurlijk een wat raar vers als je alleen maar denkt aan tijdrekenkunde. Dat ben ik me heel goed bewust. Maar hoe dan ook, als je de schriftplaats, ook deze beide schriftplaatsen dus, hè, vers 39 en 40, vergelijkt met andere gegevens in de Bijbel, moet je vaststellen dat het niet kan. En dan zal ik u nog wat bij vertellen. Die 430 jaar kunnen nog meer, kunnen ook niet, omdat in Genesis 15... Ja, omdat in Genesis 15 tot Abraham gezegd wordt, vers 13, want we hebben nog meer teksten, hè? Genesis 15, vers 13, wordt gezegd, toen zeide hij tot Abraham, weet voorzeker dat uw zaad, wat is het zaad van Abraham? Als het niet Christus is, wat is het dan? Dan is het Isaac, hè? Weet voorzeker dat uw zaad, ja, niet dat van Jacob, niet dat van Isaac, maar uw zaad, dat van Abraham dus, weet voorzeker dat uw zaad vreemd zal zijn in het land dat het hunne niet is. Welk land was het hunne niet? Geen enkel land dus, dus dat is makkelijk, hè? Maar je moet eerst heel hard roepen, Canaan. Want daar waren ze vreemdelingen bij. Als van hun gezegd wordt, van Abraham en zijn zaad enzovoorts, dat ze vreemdelingen waren in een zeker land, dan staat er niet dat ze vreemdelingen waren in Egypte, maar dan staat er dat ze vreemdelingen waren in Canaan, omdat de Heer het hun later pas zou geven. Dus zei Jacob toch ook, 130 jaar, zijn die jaren mee de vreemdelingschappen. Maar hij was niet in Egypte vreemdeling geweest, maar in Canaan. Dus tot Abraham zeide hij, weet voor zeker dat uw zaad, dat is dus te beginnen met Isaac, vreemd zal zijn in een land dat het hunne niet is, dat is in Canaan, en zij zullen hen dienen, en zij zullen hen verdrukken 400 jaren. Als ik nou de vraag stel, hoe lang zullen zij hen verdrukken, dan geeft u prompt een verkeerd antwoord, want dan zegt hij 400 jaren. Maar uit de praktijk is ons gebleken dat het zo niet kan, hè? Nee, uit te vergelijken met andere schriftplaatsen. En dat dus de 400 jaren die hier genoemd worden, niet zijn de jaren van waarin ze verdrukt werden, maar de jaren van hun vreemdelingschappen. Dat is gewoon een kwestie van vergelijken met schriftplaatsen. Israël was niet 400 jaar in Egypte. En zelfs als het 400 jaar in Egypte was, zoals sommigen beweren, dan is het nog niet 400 jaar verdrukt, namelijk in slavernij geweest. Kortom, dus uiteindelijk, uiteindelijk niemand die serieus gelooft, of nou die de Bijbel serieus neemt, en dan serieus gelooft dat Israël 400 jaar verdrukt werd in Egypte. Integendeel, gewoonlijk noemt men daarvoor 80 jaren.
Ja, waar het waren vandaan, dat doet er nou niet toe. Dat is nou mijn onderwerp niet. Maar het gaat erom dat het in ieder geval geen 400 was. Want het kan in de eerste plaats omdat het een veel te lange periode is. In de tweede plaats natuurlijk omdat het gewoon in strijd is met die andere schriftplaatsen die we vinden. De 400 jaren aan het eind van Genesis 15 vers 13 zijn de 400 jaren van hun vreemdelingschap. Hè? Waaronder de jaren waarin ze ook vreemdeling waren in Egypte. Daar waren ze ook vreemdeling natuurlijk. Is toch gemakkelijk? Ja, ik had ook meteen de vraag kunnen stellen, waar gaan die 400 jaren over? Over hun verdrukking of over de totale tijd van hun vreemdelingschappen? Nou, over hun verdrukking, namelijk een slavernij, kan niet. Dus gaat het over de totale tijd van hun vreemdelingschappen. En dat kan wel. Zo is het vers te lezen. En blijkbaar, nogmaals, dat blijkt dus uit de vergelijking met andere schriftplaatsen. Blijkbaar moet men dat zo lezen. En dan klopt het ook precies. Want als je dat nou netjes uitrekent, dan heb je hier dus 400 jaren tot aan de uittocht uit Egypte. Want er staat het, doch ik zal het volk ook rechten, het welk zij zullen dienen. Oftewel, ik zal een oordeel brengen over de Egyptenaren enzovoorts. Hè? Dat is vers 14. En je zult uittrekken met grote haven enzovoorts. Dan weet je dus dat de 400 jaar lopen tot de uittocht uit Egypte. Dan tellen we even 400 jaar terug van de uittocht. Dan komen we terecht in 30 jaar na het verbond met Abraham. Ja, en dan kom je dus terecht op het tijdstip dat Isaac 5 jaar oud is. En dan gaan we kijken of daar ook iets te vinden is, wat te vinden is in de Bijbel. En dan is het antwoord, nee, die 5 vind je niet. Maar wat had je gedacht? 5 zijn nou eenmaal altijd verborgen. Daar hebben we het nog niet uitgebreid over gehad, maar niettemin is dat zo. Dus dat je het niet echt vindt, dat zegt niet zoveel. Maar we vinden wel een geschiedenis die daarop zou kunnen slaan. En bij nader inzien moet hij daar wel op slaan, want het is het enige wat we kunnen vinden. Dat is namelijk de geschiedenis van de spening van Isaac en het wegzenden van Ismaël. Zodat je zou moeten besluiten dat de 400 jaar die hier in Genesis 15 genoemd worden, de jaren zijn die beginnen te tellen bij de spening van Isaac. Zodat Isaac zelfstandig is, niet meer afhankelijk is van de moeder, maar vervolgens van de vader, want dat is eigenlijk de gedachte dan. En vanaf dat moment is Isaac vreemdeling en bijwoner in het land wat het zijne niet is. En dat is ook altijd zo gebleven en zijn afstammelingen ook. Tot 400 jaar later de uittocht uit Egypte plaatsvond. Dat is leuk, dan betekent het dus dat de uittocht uit Egypte weer was 400 jaar na het wegzenden van Ismaël. Wat natuurlijk ook een typologisch verband houdt. Maar dat laat ik maar weer even liggen natuurlijk. Hè. Ik kan niet alles aanhalen. Maar je ziet dus dat we de 430 jaar totaal vinden uit Galaten 5. We vinden 400 jaar, en die komen daarmee overeen, uit Genesis 15. Waarna we nog steeds blijven zitten met Exodus 12, vers 39 en 40. En je kunt nooit anders concluderen dan dat daar de telling verdubbeld is. Dat wil zeggen, wij krijgen het dubbel aantal jaren gegeven. En dan zijn er natuurlijk mensen die zeggen, maar hoe kan dat nou? Want er is de Bijbel in strijd met zichzelf enzovoorts. En dan zeg ik, dat is de verkeerde conclusie. Het kan wel, maar de bedoeling is dat wij blijkbaar vinden dat het zo is. En dat jaren in Egypte dubbel gerekend worden. En dat wijst ons op de merkwaardige eigenschappen. Merkwaardige kenmerken van het leven in slavernij, het leven in Egypte, het leven in de wereld in het algemeen enzovoorts. Het is ook van belang om die dingen te weten, maar daar zijn we lang niet aan toe nog. Het is van belang om die dingen te weten, vooral in verband met het leven van Jozef en de profetische betekenis daarvan. Want daar geldt precies hetzelfde principe, namelijk dat de dingen dubbel zijn of dubbel geteld worden. Ze zijn ook dubbel. In de eerste plaats natuurlijk omdat Egypte zelf al dubbel is. Want in het Hebreeuws dus heet Egypte Mitzrayim. En dat veronderstelt dat het er 2 zijn. Vanwege die uitgang Ayim. En Jozef krijgt daar ook inderdaad 2 zonen. In Egypte. Ephraim en Manasse. En Ephraim is ook weer een Ayim uitgang. Een dubbele. Want hij krijgt eerst geboorterecht. En dat is ook een dubbel deel. Alles gaat er dubbel. Bij nader inzien krijgt Jozef zelf 2 vrouwen. Nou ja, de 1 kreeg hij niet. Nee, kreeg je wel, maar wilde die niet. Hoe was het nou precies ook weer? Ja, als het gaat om verkering, dan blijft het altijd moeilijk. Hè? Maar, dan schiet mijn verhaal in gedachten, maar dat vertel ik je in de pauze dan wel. Als je ze hebben, wilt keuze niet krijgen. Als je ze krijgen, kan het keuze niet hebben. En zo is het. Hè? Maar dat was met Jozef dus ook zo. Is te lang geleden van de speelman. Is het niet moeilijk, hoor. Nou goed.
Ja, ik moest hem nog vertalen ook, want ik kende hem eigenlijk alleen in het Gronings, dit verhaal. Maar goed, maar in ieder geval, de vrouw van Potifar, weet u wel, dat was de zou eigenlijk de vrouw van Jozef hebben moeten zijn geworden. Daar werd het echter niet. En toen kreeg je dus later de vrouw van Potifera, of de dochter van Potifera. Als je het mij vraagt, komt dat op hetzelfde neer. Maar, want ik weiger in te zien wat het verschil is tussen Potifar en Potifera. Daar ben ik heel hardnekkig in, daar zie ik het verschil niet tussen. Dus lijkt mij toch ongeveer hetzelfde te zijn. Maar het verhaal gaat wel in tweeën, om maar eens wat te noemen. Maar dat blijft zo bij Jozef. Nee, zoek het maar eens uit. Ik verklaar niet alles, ik noem het alleen als verschijnsel. En dan krijg je daarna de bekende droom van Jozef. Of waren het de twee? Jawel, het waren het de twee. En elke droom ging ook weer over iets wat dubbel was. Namelijk over zeven en nog eens zeven. Enzovoorts. En in de gevangenis was het ook al dubbel. En je schenker en een bakker en dat soort dingen meer. Ik bedoel maar, dat blijft ook zo. En bovendien krijgen we in Egypte dan ook nog die merkwaardige dubbelheid van zeven en nog eens zeven en dan 66. Terwijl iedereen weet langzamerhand dat het had moeten zijn 3,5 en 3,5 en 33. Omdat je dat elders in de Bijbel gewoon terugvindt, hè? Dus ik bedoel maar, dat is daar nou eenmaal dubbel. Dus als je er echt met chronologie bezighoudt, dan zou je moeten vaststellen dat Genesis, of dat Exodus 12, vers 39 en 40 apart behandeld zullen moeten worden, omdat die afwijken van de rest. Maar als je de rest bij elkaar, naast elkaar zet, dan kom je tot deze conclusie, dat vanaf Abraham tot de uittocht uit Egypte was 430 jaar, verdeeld in 215, waarvan je de eerste 215 berekent en de andere 215 krijg je dus gewoon door die dingen van elkaar af te trekken. Dus dan krijg je 215 jaar van totdat men naar Egypte gaat en dan is men nog 215 jaar in Egypte. Nou, wat ik nou vertellen wil, is dit, dat dus de periode waarin de bedeling van de belofte, slechts de bedeling van de belofte geldig was en de wet er nog niet was, hè, in de periode dus van Abraham tot Mozes, sommigen noemen dat zelfs in zijn totaliteit de bedeling der belofte. Een beetje abusievelijk, omdat die bedeling van de belofte nog doorloopt, ook onder de wet. Maar goed, die hele periode van die belofte, terwijl er helemaal geen vervulling was en ook niks erop leek, die hele periode wordt inderdaad in tweeën verdeeld. Er blijft de derde eeuw of periode, hoe je dat maar noemt, uit de heilsgeschiedenis, van Abraham tot Mozes. Het is wel degelijk een bepaald aspect, een bepaald deel uit de heilsgeschiedenis, maar dat deel wordt gesplitst, het is een derde, en hij wordt gesplitst in twee gelijke delen, zoals dat bij de kameel gebruikelijk is met zijn bekende twee bulten, maar dat hadden we al eens genoemd. En drie is namelijk dubbel, en dat vind je in deze bedeling, om zo te zeggen. Vind je dat ook terug? Dubbel, het zijn twee kanten die tegenover elkaar staan. En meer speciaal moet je dan zeggen dat de tweede deel van die dubbelheid, dat wil zeggen de tweede 215 jaar, eigenlijk alle kenmerken in zich heeft niet van een 3, maar van een 4. En daar gaat het om. Ik heb je al eerder verteld, een 3 is nou eenmaal een dubbele, dat is dit ook, hè. En twee van die halve rondjes, hè. En drie is een dubbele, hij is niet compleet, daarom belooft hij nog wat. Namelijk dat de andere helft er ook aankomt. Maar in zichzelf is hij wel een dubbele. Nou, waar het nou om gaat is, dat die dubbelheid van die ene helft van die dubbelheid, zal ik maar zeggen, eigenlijk al de 4 is. Die 4 is er niet, maar die zit in de 3 opgesloten. Hij komt daar met mee, heet dat geloof ik, hè. Hij komt met de 3 mee, maar hij maakt er niet echt deel van uit. Hij zit eraan vast. Dan moet je er niet veel van aantrekken, maar hij is er. En tijdelijk komt het tot openbaring later, enzovoorts. Maar hij zit er al in. Hij zit in de 3 al. De 4 zit in de 3 opgesloten. Dat is dus het verhaal van de dubbele 3. Dat is trouwens niks bijzonders, want ik heb over belofte het een en ander gezegd. En gezegd dat ook een tekening, een bouwtekening of zoiets, dat is een belofte. Het zal duidelijk zijn dat het bouwwerk wat later gebouwd wordt, komt inderdaad gewoon uit die 3 voort. Hij zit daar al in. Je kunt hem daarin al terugvinden. En dat is in dit geval ook zo. De 4 zit al in de 3 opgesloten. Vandaar dat deze tweede periode uit deze totale 430 jaar, alle kenmerken in zich heeft van de volgende bedeling, namelijk die van de wet. Want het verblijf van Israël in Egypte, uitlopend in slavernij in Egypte, is inderdaad de uitbeelding van de bedeling van de wet. Zodat de hele vier in die drie al teruggevonden wordt. Hij komt er gewoon uit voort. Ja?
Is Genesis 22 vers 17 daar niet een mooie voorbeeld van?
Ik denk het wel, als ik de vraag goed beluister. Dan denk ik dat het zo is, maar ik heb geen idee wat er staat, hoor. Waar staat het, zeg?
Genesis 22 vers 17.
Vers 17? Waar staat, voorzeker zal ik u grotelijk zegenen en uw zaad zeer vermenigvuldigen als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is en uw zaad zal de poort zijn der vijanden erfelijk bezitten. En?
Het is namelijk de derde keer dat tegen Abraham gezegd wordt. In de eerste keer gaat het over het stof van de aarde, de tweede keer over de sterren des hemels en de derde keer is dus de dubbele hier.
Die derde is die dubbele, ja, ja. Ja, ik weet, die belofte wordt verschillende malen herhaald. En er zit ook een bepaalde opbouw en systematiek zit erin. Dat is ook zo, ja. Het is een dubbele kant. Die zand der zee en de sterren des hemels. Ik heb wel eens meer gezegd. En dan zeg ik het nog maar een keer. Je kunt die uitdrukkingen zien als synoniem. Dat zijn ze ook. Maar daarom zijn ze niet volstrekt hetzelfde. Maar ze spreken over twee verschillende kanten van dezelfde zaak. Dat is het natuurlijk ook. Want de zand der zee, dat heeft te maken met de aardse positie natuurlijk. Gewoon in de schepping, zienlijke wereld als zodanig. Maar de andere kant is die van de sterren des hemels. Waarbij we terechtkomen bij meer geestelijke dingen. En om dat laatste gaat het, hoor. Om de sterren des hemels, de geestelijke dingen, het hemelse aspect. En zeg dan niet, dat is de gemeente, want er zijn sommigen die over die belofte zeggen. Het is een belofte aan Abraham, het is een dubbele belofte en dat gaat dus over de gemeente en over Israël. En over de gemeente is dan sterren des hemels en over Israël is dan zand der zee. En dan moet ik even protesteren, want het is wel mooi bedacht, maar je kunt het Bijbels niet aantonen. Daar moet ik dus even een rem op zetten, omdat het verhaal over de sterren des hemels wel degelijk wordt toegepast op Israël. Ook op de gemeente, maar ook op Israël.
Geestelijk Israël,
hè? Nee, ja, op een Israël wat wedergeboren wordt. Dat is een echt geestelijk Israël. Nee, maar ik bedoel zo, dat als... Dan krijgen we die andere droom van Jozef ook nog. Hebben ze alle drie even gauw genoemd. Die eerdere droom van Jozef over zon, maan en sterren. Die bogen voor die twaalfde ster, zal ik maar zeggen. En dat bleek een beeld te zijn van Israël. Niet van de gemeente, maar van Israël. De stammen Israëls enzovoorts. Die zouden buigen voor Jozef. Leuk is dat, hè? Is dat alles gebeurd? Jawel. Zal het alles gebeuren? Nog eens in de toekomst? Ja, zeer zeker. Maar dat is omdat het inderdaad ook een gemeentelijke toepassing heeft. Maar het neemt die toepassing op Israël niet weg. En nog duidelijker beeld daarvan vinden we in Daniël 8. Omdat daar gesproken wordt over de sterren des hemels en over het Heer des hemels, namelijk de sterren. En uit dat verband blijkt heel duidelijk dat het over Israël gaat. Zodat het beeld van, dus als de sterren des hemels al zo zal u zaad zijn, dat is ook een verwijzing naar Israël. Maar het punt is natuurlijk, zand der zee slaat op de aardse omstandigheden, de puur aardse omstandigheden, gezegende omstandigheden overigens van Israël. Terwijl sterren des hemels spreekt over de geestelijke zegeningen die hun deel zouden worden. En aan beide kanten zijn ze ontelbaar en dat is de overeenkomst tussen beiden. Zo talrijk als, want dat zit er ook achter. Zo talrijk als de sterren des hemels en als het zand der zee. Maar we dienen dus te begrijpen dat de periode van Israël in Egypte een voorafschaduwing is van wat eruit voort zou komen, namelijk de vierde bedeling. Wij denken dan ook dat zij van de regen in de drup kwamen toen ze uit de slavernij van Egypte verlost werden, want daarna kwamen ze in de slavernij van de wet. Al moet ik er meteen bij zeggen dat het verblijf van Israël in Egypte niet begon met slavernij, maar begon zelfs met vrijheid. Met een eigen land enzovoort. Het was een eigen land wat ze daar kregen. Het was niet Canaan, maar Goshen, maar niet in hun eigen land. Het was toch eigenlijk in vrijheid. Ze stonden in een goed blaadje in Egypte en bij de farao uiteraard om begrijpelijke redenen. Maar niettemin, hun verblijf in Egypte liep uit op slavernij. En dat is precies wat er gebeurde met Israël later, toen echt de vierde bedeling actueel werd. Men werd verlost uit Egypte, men werd geplaatst onder de wet. Daar is inderdaad een grote mate van vrijheid onder, dat was het ook, dat was de hele gedachte, dat men verlost werd enzovoorts. En nu door de Heer geleid werd en dat men land zou ontvangen, de Heer zou hen daar zegenen, al dat soort dingen meer. Maar het neemt niet weg dat men onder die wet wel degelijk in slavernij geraakt is. Dat is niet de bedoeling van de wet, maar zoals het Nieuwe Testament dat uitdrukkelijk zegt, ja, de wet mankeert niks, de wet is rechtvaardig, de wet is heilig en de wet is goed. Maar het is een beetje jammer dat die heilige en rechtvaardige en goede wet gelegd wordt op iemand die niet rechtvaardig en heilig en goed is, waardoor hij die wet niet dragen kan, zodat de zondaar, want daarover gaat het natuurlijk, onder die wet in slavernij terechtkomt. Hij krijgt lasten te torsen die hij niet dragen kan. Dat mankeert niet aan de wet, maar het mankeert aan degene die, op wie de wet gelegd is, namelijk het vlees. En zo is de geschiedenis van Israël ook. Trouwens, de slavernij onder de wet was aanvankelijk helemaal niet zwaar. Het is nauwelijks slavernij te noemen. Maar het is eigenlijk zo dat de slavernij onder de wet van Israël pas ontstaan is en hevig geworden is na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Toen dus het judaïsme, ook de nog steeds tegenwoordige Joodse godsdienst, werd ontwikkeld en meegebracht werd ook naar Canaan toen men uit die ballingschap terugkeerde. Hoe dat ook zij, die hele situatie onder de wet, of in Egypte, is een uitbeelding van de latere bedeling van de wet. En de slavernij in Egypte is een uitbeelding van de latere slavernij onder de wet. Dat is het hele verhaal. En dan zie je dus dat aangezien de bedeling van de wet zelf een vier is, vinden we dus de vier al terug in de drie en komt er later uit voort. Daarmee is die vier niet de vervulling van de belofte, dat is het zeker niet. Maar het is een tijdelijke aangelegenheid die zijn tijd nou eenmaal moet hebben, waarna alsnog de vervulling van de belofte komt. Want dat is het verhaal. Ja, ik sta te denken van wat zal ik er nou allemaal nog eens bij vertellen. Maar ik kan er wel een boel bij vertellen, maar ik weet niet of het altijd wel zo verstandig is om dat te doen. Kijk, wij kennen het principe van de verborgenheid misschien, hè, uit de schriften. Waarbij bepaalde dingen een vervulling krijgen, zogezegd, die toch niet de uiteindelijke echte vervulling is. Waardoor als het ware de heilshistorie in elkaar geschoven kan worden. Ja, het heeft met die 3 en 4 niet zo van doen, dus daarom sta ik wat te aarzelen om het te vertellen. Maar laat ik dan dit zeggen. Het verhaal zou kunnen zijn belofte, daarna slavernij, daarna de verlossing. Dat is het verhaal. Een belofte, daarna slavernij, dan verlossing. Of zullen we zeggen, een belofte, dan vernedering en dan verhoging. Dat is in ieder geval, nee, niet kort, maar iets anders, hè. Want dat is vernedering, hoor, als je een verhoging hebt. Maar goed. Maar dat is het Bijbelse verhaal. Namelijk een belofte, dan vernedering, dan verhoging. Neem het maar even heel groot. De belofte komt dus eigenlijk voor de nederwerping der wereld. Daar komt eigenlijk de belofte dan. Van de nieuwe schepping. Er wordt een lam geslacht. Er worden Gods werken volbracht van voor de grondlegging, voor de nederwerping der wereld dus. Maar daarna komt die nederwerping der wereld en vervolgens het tot stand komen van de wereld waarin wij nu leven. De tegenwoordige wereld, de wereld die het nu is. In vernedering dus. Want, hoewel we eraan gewend zijn, sommigen van ons, sommigen van u, sorry. Hoewel wij eraan gewend zijn, is deze wereld een vernederde wereld. En de verhoging komt pas straks. De verheerlijking dus, bedoel ik, hè. Die verhoging komt pas straks na de jongste dag, want wij verwachten, zegt Petrus, na zijn belofte, nieuwe hemelen en de nieuwe aarde. Dus het verhaal in drie fasen, een belofte, met een plan der eeuwen, of hoe het allemaal heten mag, hè. Daarna eerst de periode van vernedering, daarna de periode van verhoging. Nou, dan krijgen we de belofte aan Abraham. En dan komt de vernedering, want men daalt af naar Egypte. Jacob vraagt nog aan de Heer, Heer, is dat wel goed dat we naar Egypte gaan? Dan zegt de Heer, jawel, daal af. Weet je, trek op is naar Canaan. Daal af, dat is naar Egypte. En de Heer zeide tot Israël, inderdaad, dat is wel de bedoeling. Jacob heette bij die gelegenheid zelfs Israël, zodat je maar weer ziet dat al die dingen volstrekt in overeenstemming waren met de wil van God. Dus het hele volk, of de hele familie, want dat was het toen nog, werd vernederd en daalde af naar Egypte. Dat is de vernedering. En daarna zou de verhoging moeten komen aan het einde van de bekende 400 jaren. En dan komt de verhoging bij de uittocht uit Egypte. Dan heb je het verhaal. De belofte, vernedering namelijk in Egypte, verhoging bij de uittocht en wanneer men optrekt naar Canaan en het land in bezit krijgt. Dat is een toepassing van dat principe, maar het is niet de toepassing waar het werkelijk om gaat. Het is er ook een beeld van, maar het is niet wat het echt zou moeten zijn. Want nemen we de geschiedenis van Abraham opnieuw bij de kop, dan krijgen we dus de belofte en dat passen we dan toe tot aan dat de wet komt. Want de wet werd bij de belofte gesteld, staat er. Zodat de belofte dan is helemaal tot aan dat men naar Egypte... Nee, tot aan de uittocht uit Egypte bedoel ik. De belofte is tot aan de uittocht uit Egypte. Gewoon in het traditionele bedelingsschema klopt dat precies. Hè? En bij de uittocht uit Egypte begint de vernedering. Namelijk, dan komt men onder de wet. Waarna gezegd wordt dat Jozua hen niet in de rust gebracht heeft, heeft de belofte niet vervuld. En dan wordt weer, en ook David heeft dat niet gedaan. Het leek misschien wel zo, maar het was het niet. Want de verhoging komt pas bij de komst van Christus. En dus bij de vijfde bedeling. Bij de derde hebben we dan de belofte. De vierde bedeling is de vernedering. En de vijfde, bij de dood en opstanding van Christus, dan hebben we de verhoging of verheerlijking. Zodat we het plaatje dus een paar keer krijgen, één keer kort en één keer lang. De korte is die van de vernedering van die 215 jaar in Egypte. En dan komt de verlossing bij de uittocht. Schitterende plaat. Maar in werkelijkheid moet die wat groter gemaakt worden. En dan blijkt dus dat het verblijf van Israël in Egypte overeenkomt met het leven later onder de wet. In de bedeling van de wet. Eindigend in de slavernij en verblinding ook van de wet. Waarna de verlosser komt. Aan de ene kant was dat Mozes. Aan het eind van die periode in Egypte. En aan de andere kant, aan het eind van de bedeling van de wet, verscheen het beloofde zaad van Abraham, genoemd in Galaten 3. Want in Galaten 4 staat dat in de volheid destijds God zijn zoon gezonden heeft, geworden onder de wet, geworden uit een vrouw, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou en bij de aanstelling tot zonen de verheerlijking en verhoging dus zouden verkrijgen. Dat is het verhaal. Zodat het verblijf in Egypte een perfect type is van het latere situatie van Israël onder de wet. Nou we dat toch over hebben, hebben we nog een paar van die plaatjes. Maar dat heeft dan inderdaad meer rechtstreeks te maken met onze tegenwoordige bedeling. Want het blijkt dan namelijk dat heel wat profetieën in het Oude Testament, die bijna heel letterlijk spreken over de bedeling waarin wij leven, het blijkt dat diezelfde profetieën ook anders hadden kunnen worden toegepast. Wat een werkwoord, hè? Hadden kunnen worden toegepast, en sommigen doen dat ook, waardoor ze ineens niet meer weten wat de gemeente voor een ding is. Nee, die passen die profetieën anders toe en denken dan dat wij in een duizendjarig rijk leven, en dan is men toch één of twee bedelingen zeker te ver. Schiet men er één voorbij, omdat men er één al eerder ergens ingeschoven heeft. Ik weet wel dat men die terminologie niet gebruikt, maar dat doen wij nu, hè, voor het gemak. Hè? Want dan heb je de wet, zal ik dan maar zeggen. En dan zou moeten komen de tijd van de verborgenheid. Nou, gebruik ik met opzet het woord bedeling maar even niet. Hè. Er zou nog moeten komen de bekende tijd waarin de Heer zijn aangezicht voor Israël zou verbergen. Wanneer is dat dan gebeurd? Nou, een groot aantal, om niet te zeggen het gros van de serieuze, wil ik er wel bij zeggen, serieuze theologen, zien de vervulling daarvan. Kijk, als ze niet serieus zijn, zoeken ze helemaal geen vervulling ervan. Dan zeggen ze, die man die zei maar wat, die profeet. Het was trouwens toch een bedrieger. Want hij gaf zich uit voor Ezechiël, terwijl hij dat niet was. Of hij gaf zich uit voor Daniël, terwijl hij in werkelijkheid... Daniël, terwijl hij in werkelijkheid de Maccabeer was. Of hij gaf zich uit voor Jesaja, terwijl hij in werkelijkheid een ander rugnummer droeg. Nee, want die hadden ze toen al, rugnummers, dat weet u, hè? Nou goed, ook even terzijde. Maar serieuze verklaarders van profetie zeggen, die tijd dat de Heer zijn aangezicht zou verbergen, dat is na Malachi en voor Matthäus, wat niet zo gek is, want er zit pakweg 400 jaar tussen. Hetgeen een aanzienlijk grote periode is uit de totale historie van Israël onder de wet. Dat is bijna een derde. Een kwart tot een derde van de totale periode, dat is nogal wat. En dat is niks tegenin te brengen. Hè? Want het is inderdaad zo dat de Heer zijn aangezicht verborg voor dat Israël. En het was precies toen men werkelijk in slavernij van de wet kwam. Na de uittocht uit Egypte. Na de terugkeer uit Babylonische ballingschap, sorry. De heer spreekt dan nog even tot hen. En zegt van, wat je daar nou aan het doen bent, dat zie ik helemaal niet zitten. Dat heb ik helemaal niet gezegd. Dat is helemaal niet in overeenstemming met mijn woord. Sloes, punt. Haggai, Zacharia, Malachi. En de heer zegt, wacht maar af op die en die datum. Dan hoort u wel meer. Hoort u wel weer van mij. Hè? Zo gaat dat. Nou, punt erachter. En dan krijgen we 3, 4 eeuwen waarin de heer niets van zich laat horen. Totdat het zwijgen verbroken wordt. Als ineens de engel des heren verschijnt aan Maria. Enzovoorts. Aankondiging van de geboorte van de heer Jezus. Enzovoorts. Nou, die 400 jaar. Nee, dat maakt niet veel uit of je dat weet. Maar het is wel aardig om het te weten natuurlijk. Maar er zit pakweg 400... Ik weet niet precies is het niet te zeggen... want Malachi en Zacharië zijn niet gedateerd, hè. Niet exact tenminste. Dus laat het maar zo. Maar in elk geval... dik 400 jaar. En op die periode past men dan die profetieën toe. Van de Heer heeft zijn aangezicht de poos verborgen voor Israël. En nou verbergt hij zich niet meer. Want nou wordt ineens de Messias geboren. Enzovoort. En dan gaat. Enzovoort. En eerlijk gezegd. Als in die dagen de Israëliet gezegd zou hebben. Die Jezus van Nazareth kan de Messias niet zijn. Hè? Dan zou hij een Bijbels argument hebben kunnen gebruiken. Dan had hij moeten zeggen. Want er is nog niet een tijd geweest. Waarin de Heer zijn aangezicht ganselijk zou verbergen. Zoals er staat in Deuteronomium bijvoorbeeld. Dus voor ons een sterk argument. Want wij weten dat die uitspraken uit Deuteronomium en Ezechiël enzovoorts van toepassing zijn op onze bedeling. Dat die moeten zeggen, nee, maar er is ook niet een volk geroepen uit de heidenen voor zijn naam. Een volk wat geen volk is. Enzovoorts. Afgezien dat er nog steeds niet in belachelijke lippen tot dit volk gesproken is. In tongen dus, of zoiets. Dus er waren nogal wat profetieën die dan niet vervuld waren. En dan is het antwoord, ze zijn wel vervuld. Want die verborgenheid is al geweest, namelijk de periode tussen Malachi en, laten we dan maar zeggen, Matthäus, voor het gemak. Want toen heeft de Heer tot het volk niet gesproken. Dan weet je meteen waarom hij dat niet gedaan heeft. En als ze gezegd hadden, maar er staat toch in het laatste vers van het Oude Testament zo ongeveer, nou de laatste versen, van ziet, ik zend u de profeet Elia, enzovoorts, hè. Voordat de Messias zelf zou komen, dan zeggen ze, Elias nog niet geweest. En dan zou Petrus gezegd hebben, jawel, want dat is een profetie over Johannes de Doper. Dat zei de Heer zelf trouwens ook. Die zei, jullie geloven dat er zou hij Elia geweest zijn, die komen zou. Staat er allemaal, zoek het maar op. Staat er echt. En toch leven we zoveel jaren later en weten dat dat niet de vervulling van de profetie was, maar dat het een toepassing was vooraf, om inderdaad de excuses van Israël weg te nemen, zal ik maar zeggen, opdat ze niet zouden kunnen zeggen, het is de tijd nog niet, want het was de tijd wel, de 70 weken van Daniel liepen ten einde en dat soort dingen meer, konden zij weten dat er zo'n lange periode tussen de 69ste en de 70ste week zou zitten. Dat wisten ze toch niet, wij ook niet. Nou, enzovoorts. En dat betekent dus dat die profetieën eerst een andere toepassing hebben gekregen. Een tamelijk kunstmatige of geforceerde, zeg ik dan altijd. Maar dat ze nu hun definitieve toepassing hebben op de dagen waarin wij leven. En dat is nou net het verhaal. Want precies zo'n verhaal vinden we dan ook in de geschiedenis van Abraham en zijn zaad. En dan de geschiedenis van Israël in Egypte. Het blijkt namelijk dat als je de periode van Israël in Egypte ziet als een voorafschaduwing van de wet, dan betekent het dat bij de uittocht uit Egypte de definitieve verlossing tot stand zou hebben moeten of kunnen komen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Want de verlossing uit Egypte, de Exodus, valt dan volstrekt gelijk met de dood en opstanding van Christus. En dat is meteen verklaard waarom het inderdaad op dezelfde datum allemaal gebeurde. En waarom die verlossing uit Egypte zo uitgebreid in de Bijbel een rol speelt. Omdat het een voorafschaduwing is van de dood en opstanding van Christus en het aanbreken van het nieuwe verbond. En je vraagt je langzamerhand af, maar het is natuurlijk achteraf praten, 3000 jaar later of zo, hè, vraag je af of niet ook toen Israël de gelegenheid gehad heeft om de definitieve verlossing te ontvangen. Want die gelegenheid was er ook aan het begin van onze vijfde bedeling. En men wilde niet. En toen werd het dus wat anders. En je vraagt je achteraf af of bij de uittocht uit Egypte toen ook niet de definitieve verlossing voor Israël had kunnen aanbreken. Maar men wilde niet. Wel, dat laatste is in elk geval waar. Men wilde niet. Men wilde wel uit Egypte. Want ze vonden het niet zo leuk. Ze hadden beter, liever wat aantrekkelijke sociale omstandigheden. De vakbonden hadden ze nog niet uitgevonden. Dus de verlossing uit Egypte en uit de slavernij was nooit weg, natuurlijk. Maar of men de verlossing van de Heer wilde, dat is nog maar de vraag. Maar dat is een vraag die we gewoon antwoorden met nee, dat wilde men niet. Want ze waren de Egypte nog niet eens uit. Of ze protesteerden al, gingen niet naar het zin. En toen ze in de woestijn waren, werd er nog ijveriger geprotesteerd. Enzovoorts. Ja, want hier en daar weer wat gunstiger uitschieten. Maar dat is het verhaal. Nou zou je moeten zeggen, als het Gods planning was, dat eerst de periode zijn van belofte, daarna een periode van vernedering of slavernij en dan de verlossing. En bij de uitocht uit Egypte zou de verlossing hebben moeten of kunnen komen, dan zou de periode van vernedering en slavernij de periode geweest zijn van Israël in Egypte. Alleen achteraf blijkt te zijn de periode van Israël onder de wet. En schuift de zaak vooruit. En daarna is het zo sterk dat wij weliswaar weten dat Israël van de wet verlost is in onze dagen. Nou ga ik naar de toekomst, hè. Wij weten dat Israël van de wet verlost is in onze dagen. Zij weten dat niet. Nee, daarom leven ze nog onder de wet. Dus voor hun, op hun eigen schuld natuurlijk, voor hun duurt de bedeling van de wet nog langer. En ook de bedeling van de wet eindigt in het verleden met de verschijning van de Messias. En aangezien zij nog steeds onder de wet leven, blijft hetzelfde verhaal van kracht. Hun situatie onder de wet eindigt bij de verschijning van de Messias, maar dan in de toekomst. Dan heb je hetzelfde verhaal. Zodat je nou vervolgens moet vaststellen dat de situatie van Israël in vernedering en in slavernij al duurt vanaf dat Jacob met de hele familie naar Egypte ging. En dan ken je daar drie fasen van, maar alle drie liggen ze in elkaars verlengde. Eerst de situatie in Egypte, daarna de situatie onder de wet en daarna de situatie in de tegenwoordige ballingschap van Israël. En dan had de verlossing dus al kunnen komen bij de uitocht uit Egypte. Het kwam niet.
Ik kijk altijd zo gigantisch tegen dat getal, in dat getal al van 600.000 man die uit Egypte kwam en dat na 215 jaar.
Nou, ik heb er niet meteen een antwoord op, want ik heb daar geen aantekening van bijgehouden. Maar ik heb dat heus een keer zitten uitrekenen. Van ze gaan naar Egypte met 70 man. Is het een kwestie van rekenen van hoe snel er weer kinderen geboren zouden worden en hoe snel die weer geslachtsrijp zijn en dat soort dingen meer. Je moet toch bij de NVSA geweest zijn om dat te kunnen uitrekenen. Maar niettemin. Dat heb ik eens uitgerekend en ik moet u zeggen, dat kan makkelijk. Ik weet niet meer waar ik op uitkwam, maar dat kwam makkelijk. Maar ik moet wel zeggen dat het allemaal erg productieve familie was. Maar dat is niet mijn conclusie, dat staat namelijk gewoon in de Bijbel. Dus, ik vind het wel goed.
De Joodse overlevering zegt dat er alleen maar zeslingen geboren werden in Egypte.
Leuk, hè? Alleen maar zeslingen, leuk. Daar heb ik nog niet eens mee gerekend in mijn statistiek. Dat het ook meerlingen zouden kunnen. Nou, tweelingen zie ik wel zitten in Egypte natuurlijk. Maar nee, dat kan makkelijk hoor.
Ja, er staat wel zeer veel vermenigvuldigd, maar die staan daar buiten geniet.
Ja, nee, dat weet ik. Nee, maar er staat dat ze zeer veel vermenigvuldigen. Dat staat in de eerste hoofdstukken van Exodus, dacht ik. En maar dat kan ook echt. Je kunt het uit. Ik heb het een keer uitgerekend. Dat kon. En dan is er ook nog inderdaad de gedachte dat het niet alleen Israëlieten waren die uit Egypte gingen. Hè? Er waren ook heidense mensen bij van heidense afkomst die daarbij geteld werden, meegerekend werden. Dus dat probleem is er niet echt. Nee, maar de periode in Egypte was dus inderdaad niet zo lang als dikwijls gedacht wordt. Niet 430, niet 400, maar slechts 215, waarvan naar het schijnt, maar waar ik dat vandaan heb, weet ik niet meer. Er staat me bij dat ze 80 jaren in slavernij geweest waren. Maar waar ik dat vandaan heb, of dat nou in de Bijbel staat, in mijn gedachten lees ik hem even door en dan zie ik het niet staan. Dus ik weet het niet.
Die eerste vers in Exodus, dus, je had daar een vloedvrouw, die hadden een makkelijk baantje daar, want het was wel druk, maar het kwam al te laat, hè? Want er staat omdat de Hebreeënen niet zijn gelijk de Egyptische vrouwen. Dus het zegt niet zijn andere vrouwen.
Ja.
Want ze zijn sterk. Een eerder vroedvrouw tot daar komt, zo hebben zij gebaard. Dus
dat ging.
Dat kwam dus altijd te laten.
Dat ging
dus heel snel.
Zonder problemen. Ja, dokter, dat zie je wel zitten, hè?
Daarom deed God aan de vloedvrouwen goed.
Ja.
En dat volk vermeerderde en het is zeer machtig. Dus ja, het zegt wel iets dat het snel en...
Met gemak.
Ging.
Hè? Ja. En binnen de kortste keren kwam de volgende dus eigenlijk. Is dan ook de gedachte, hè? Ja. Dat komt allemaal mee. Ja, maar dat kan echt wel. Het ging wel snel, maar je moet natuurlijk ook zien dat die snelle vermeerdering ook een uitbeelding is van de kracht Gods. Hè? Een levenskracht die God geeft enzovoort. Dat werkt allemaal daarin door. Voor mij passeert het als een wonder, maar niettemin, het is bij te rekenen. Dan moet je niet al te veel last gehad hebben van kindersterfte en zo natuurlijk. Maar je mag aannemen op grond van wat er staat, dat het ook inderdaad zo ging. Nee, wat ik nou maar vertellen wilde was dus inderdaad dat in de drie de vier ligt opgesloten, maar die vier is niet de vervulling van de belofte. Die vier hoort eigenlijk bij die drie, dus ook een andere manier van tellen, die gaat zo, ik doe het even onder elkaar hier, 1, 2, 3, 4, 5. Dat wil zeggen, 3 en 4 wordt op dezelfde lijn gezet, 4 staat ernaast en na de 3 komt dan de 5. Dat is een manier, de Joden doen het nog anders. In de Joodse systematiek doen ze het ook zo. Mijn bord is altijd te klein, hè. Doen ze het zo. 1 rechts, 2 staat aan de linkerkant. 3 staat eronder, middenonder. En de 4 staat daarbij. En zo verder. Dus 3 en 4 worden als 1 gerekend. 1 staat rechts, 2 staat links. 1 is de hemel, 2 is de aarde. 1 is de schepper, 2 is de schepping, hè. Rechts en links en 3 en 4 staan daar los van. Middenonder wordt er gewoon geschreven met 3 en 4 bij elkaar als één geheel. Zodat de 4 min of meer deel uitmaakt van de belofte. En dat is eigenlijk wat letterlijk natuurlijk ook gelaten zegt. De belofte werd niet krachteloos toen de wet erbij kwam. Die wet kwam er wel bij, maar de belofte bleef van kracht. Dat betekent tegelijkertijd dat de belofte dus niet vervuld werd in de vierde bedeling, maar in tegendeel, die vierde stond ernaast, een soort aanvulling op de belofte. Wij weten trouwens ook uit de schrift dat de wet een illustratie geeft van de belofte. Een, hoe moet je dat zeggen, een uitbeelding daarvan, hè? Een uitbeelding van wat komen zou, maar het is niet de vervulling, het wijst op de vervulling. Maar de vervulling komt op z'n vroegst onder de 5. En daar gaat het om, de 4 ligt dus in de 3 besloten. Daar laten we het eerst bij, want het is alweer hoog tijd, dacht ik, voor de koffie. Ik heb geprobeerd uit te leggen dat 4 ook beschouwd kan worden als een onderdeel van de 3. Dat wil zeggen, 3 en 4 horen bij elkaar. Oftewel, 4 zit in de 3 opgesloten, daarom is de 3 een dubbele. En wat we in deze bedelingen en hun samenhang geïllustreerd vinden, is inderdaad dat de 4 uit de 3 voortkomt, maar er in feite niks nieuws aan toevoegt. Integendeel, het wordt er niet beter van. Als een 4 bij die 3 komt, wordt er niet beter van. In de praktijk blijkt namelijk dat het er eerder slechter van wordt. Het is heeft iets te maken met de vernedering. Denk maar aan het afdalen naar Egypte. En het brengt de belofte, de vervulling van de belofte, zeer beslist niet dichterbij. De betekenis van het getal 4 is dan ook bepaald niet te positief. Hoewel we er allemaal erg veel mee te maken hebben. Maar 4 staat namelijk gewoon voor eigenlijk het bestaan van deze stoffelijke wereld als zodanig. Niet de schepping zelf, maar wel de wijze waarop deze wereld bestaat. En het belangrijkste kenmerk van de 4 is dan ook eigenlijk dat hij tijdelijk is. Hij is er wel, maar je zou je er niet te veel van aan moeten trekken. Het meest opmerkelijke vind ik altijd die uitspraak in 2 Korinthe, wat is het, 2 Korinthe 4, geloof ik. Er wordt geen 4 genoemd hoor, maar er staat in 2 Korinthe 4 vers 17 en 18... Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid, terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. En die zienlijke dingen die hier genoemd worden, dat zijn de dingen die aangeduid worden met een 4. Ze zijn er wel. Kunt ze ook goed zien, ze spelen dus een enorm belangrijke rol in ons leven zelf, maar ook ons leven zelf maakt deel uit van die vier. En het gaat dus voorbij. Vandaar dat we een vier inderdaad schrijven in de vorm van een kruis. Nee, niet in het Hebreeuws, maar wel in het Nederlands eigenlijk. Ik heb je de vorige keer, of een vorige keer al uitgelegd. Het ene haakje aan die vier, weet u wel. Dat heeft niks te betekenen, maar dit is een vier. En dat doen we dus een haakje aan, ik weet niet waarom dat is. Dat hebben ze me nooit uitgelegd. Maar het is gewoon een kruisje, een vier. En het kruis spreekt uiteraard over de dood. Aan het kruis wordt dan ook de vier, en ook de vierde bedeling overigens, vervuld. Zienlijke dingen dus. Dat laat zich trouwens eenvoudig verklaren. De twee namelijk is een uitbeelding van de schepping als zodanig en dan in relatie tot de schepper. De schepper is immers de één en daarmee ook de onzienlijke. De één is altijd dat wat niet gezien kan worden, maar die er wel is. En dan de twee staat voor de schepping. De twee was immers het huis en dat is deze wereld. En als je de twee kwadrateert, dus vervult, hè, twee maal twee, kortom als die twee uitgewerkt wordt, als die schepping bestaat en maar voortbestaat en de dingen hebben zo hun loop, dan komen we dus terecht bij 2 kwadraat, namelijk bij een 4. En de 4 staat dus inderdaad voor de tijdelijke dingen. Sommigen zeggen gewoon 4 staat voor tijd, maar het is me veel te vaag. Het zijn de tijdelijke dingen. Dingen die dus aan de vergankelijkheid, of zullen we gewoon zeggen aan bederf, onderhevig zijn. Dat is kenmerk van alle vieren. We zijn begonnen met het vergelijken van die bedelingen. Dat heb ik gedaan niet omdat ik dacht dat u het niet wist, maar juist omdat ik dacht dat u het wel ongeveer wist. Want daar heb ik een mooi aanknopingspunt aan dan om er verder op over uit te wijden. Want de vierde bedeling onderscheidt zich van alle anderen doordat die vroegtijdig voorbij gaat en al voorbij is. Want de vierde bedeling is tot nog toe de enige die werkelijk tot het verleden behoort. En die werd inderdaad beëindigd door de dood van de Heer Jezus. Vandaar dan ook dat vier inderdaad niet de vervulling brengt van de dingen die komen zouden, dus de dingen die beloofd waren. Wat we over de wet vinden, is in ieder geval het gedeelte wat wij vorige keer besproken hebben, naar aanleiding van de Romeinen 3 en Galaten 3 en zo. De uitspraken over dat de wet er wel bijgekomen is bij de belofte, maar doet er niks aan toe of af, want de verlossing, de nieuwe schepping, eeuwig leven, komt uit de 3, uit de belofte en niet uit de 4, niet uit de wet. De wet staat er los naast. En dat betekent dan ook dat de wet voorbij gaat. Maar de andere gedachte is die van Romeinen 3, dus daar in de buurt. Net zei ik Romeinen 3, maar ik had 4 moeten zeggen natuurlijk. Maar nu gaan we naar Romeinen 3. Waar iets gezegd wordt over de wet. Maar daarmee wordt iets gezegd over alles wat 4 is. En daarom noem ik het nu ook. Weer omdat ik denk dat u de wet wel kent langzamerhand. Maar over de wet staat in vers 20 van Romeinen 3. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Let op het voor hem. Uit de werken der wet kan een mens gerechtvaardigd worden voor mensen. En voor de rechtbank misschien hier beneden. Maar daar gaat het niet over. Er staat uit de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. En let op vlees, want ook vlees hoort tot 4, hoort tot stoffelijke en daarmee vergankelijke dingen. Leg het vlees maar eens een poosje niet in de koelkast. Dan komt u daar wel achter. Nou, want door de wet, dat is dus 4, want door de wet is kennis der zonde. De wet brengt niet de dingen die er zouden moeten zijn, de dingen die beloofd zijn. Maar de wet laat ons wel zien waarom de dingen beloofd zijn. Als u begrijpt wat ik bedoel. Omdat wet duidt op de vergankelijke dingen. En dat is het aardige. De 3 is de belofte. De 4 laat zien dat de tegenwoordige dingen vergankelijk zijn. Aan die tegenwoordige dingen worden dus ook de belofte gegeven. Vandaar dat ze samenhangen. Een stoffelijke, vergankelijke wereld aan wie een belofte gedaan is. Dus een 3 en een 4 bij elkaar. En daarna moet de 5 komen en verdwijnt de 4. Dat is het verhaal. En dan staat het door de wet en door die 4 is niet kennis van Christus, maar is kennis der zonde. In ieder geval wanneer men onder de wet leeft, en daar gaat het maar om. Maar dan staat er meteen, vers 21, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. En dan praten we niet over 3 of 4, maar over 5. De genade, de vijfde bedeling inmiddels. Nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, dat wil zeggen buiten de wet om. Hebben de getuigenis van de wet en de profeten. En dat betekent dan dat er werd dus wel ergens van getuigd, namelijk van de rechtvaardigheid Gods die beloofd was onder de drie en die tot stand komt onder de vijf. De vier spreekt daar dus over, er werd getuigd daarvan, maar brengt het niet. Integendeel. Het draagt er niet aan bij, het doet er niet aan toe, het doet er niet aan af. Maar de vier, en daarmee deze tijdelijke dingen, geeft wel een illustratie van dat wat komen zal. En dat is in ieder geval waar voor de wet, en daarom spreek ik het er maar weer over. Omdat de wet natuurlijk op twee manieren kan worden gebruikt. De een is, men past hem toe als een leefregel. En dat blijkt finesse te zijn, want daardoor is juist kennis der zonde. Brengt helemaal niks positiefs tot stand. Is ook niet de bedoeling van de wet. De positieve toepassing van de wet is namelijk dat de wet een illustratie geeft in zijn voorschriften van de wijze waarop de genade tot stand zal komen. Genade die niet voortkomt uit de wet. Sterker nog, genade die zelfs strikt genomen in strijd is met wet. Principieel althans. En die genade dus die voortkomt uit de belofte. En die wet die ernaast staat, al die tijdelijke dingen, zijn slechts een illustratie van wat komen zal. En ik denk niet dat ik dat hoef uit te leggen, want de Bijbelse typologie is in het algemeen de Oud-Testamentische typologie dus. En dit is één groot plaatjesboek eigenlijk bij het evangelie, bij het Nieuwe Verbond dus eigenlijk, hè. Want de gedachte is natuurlijk dat al die ceremoniëlen, al die voorwerpen uit de wet een illustratie zijn van de wijze waarop de uiteindelijke verlossing tot stand zou komen. Of het nog anders? De wetgeving in het Oude Testament over de lossing en ook de toepassing van dat begrip onder het Oude Verbond, zoals in de geschiedenis voorkomt, namelijk die van Rut bijvoorbeeld, hè, alles bij elkaar geeft het illustratie van hoe de werkelijke verlosser zal komen en zijn werk zal doen. En waarom hij het doet, en op grond waarvan hij het doet, en wat het resultaat zal zijn, en al die dingen meer. En daarmee heeft de wet geen praktisch nut, maar alleen een illustratief nut. Dat wil zeggen, het geeft een bepaald soort, min of meer aanschouwelijk onderwijs en daar blijft het ook bij. Het mogen dan tijdelijke dingen geweest zijn, tijdelijke instructies, tijdelijke voorwerpen ook. Want die voorwerpen die zijn er ook allemaal niet meer. Maar ze hebben een functie gehad omdat ze spraken, getuigden van de rechtvaardigheid Gods die niet onder de wet, maar onder de genade tot stand zou komen. En dat is wat hier staat. Rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Maar bedenk daarbij dat de profeten profeten waren die leefden onder de wet. En in ieder geval in de tijd van de wet optraden. Wet en profeten kun je dus sneller zeggen, dan heet het gewoon alleen maar wet. Mozes trouwens, via welke de wet kwam, wordt ook beschouwd als profeet. Dus, hè. Ik ben zelfs geneigd om de term wet en profeten, de wet en de profeten, te lezen als de wet die profetisch is. De wet is namelijk in hoge mate profetisch, omdat het allemaal spreekt over toekomende dingen. De wet is de Mozaïsche wet en Mozes is een profeet. Dus hoe dan ook, de wet spreekt over toekomende dingen. Maar goed, profeten zijn er natuurlijk inderdaad ook geweest onder het Oude Verbond. En die hebben van dezelfde dingen gesproken. Namelijk, ze hebben gesproken, zegt Petrus, van de zaligheid aan ons geschied. Niet over de zaligheid die toen tot stand kwam. En voor zover die tot stand kwam. Maar ze hebben geprofiteerd over de zaligheid die ons geschied is. En die zaligheid die wij hebben ontvangen. Maar dat hebben we vorige keer gezien. Kwam tot stand inderdaad buiten de wet om, buiten de vier om. Namelijk uit de drie. En van de drie gingen we dus naar de vijf. Daarmee is het verhaal lang niet af natuurlijk. Ik gebruik het ook alleen maar als aanloop. Omdat we de conclusie zouden moeten trekken eigenlijk. Dat alles wat vier is en alles wat tijdelijk is. Dus feitelijk een voorafschaduwing is of een illustratie is van dat wat komen zal. En dat geloof ik ook als leven. In de eerste plaats natuurlijk. Omdat dat eigenlijk ook staat, zij het dan zeer samengevat, in Romeinen 1. Nog een eindje terug. Want daar vinden we het, ik zou zeggen, bijna langzamerhand bekende principe, maar mag me niet vergissen natuurlijk, zo bekend is het niet, hè. Dat wij het weten is nog niet, wil nog niet zeggen dat het bekend is, hè. Maar daar vinden we het principe dat de onzienlijke dingen, dat is vers 20, dat de onzienlijke dingen, zijn onzienlijke dingen, Gods onzienlijke dingen, die worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen, verstaan en doorzien. En als je een tekst niet begrijpt, dan is dat dikwijls omdat wij niet goed omgaan met de synoniemen. Dat wil zeggen, als we een tekst niet begrijpen, zou het nuttig zijn om voor bepaalde begrippen eens een ander woord in te vullen. Daar word ik dikwijls begrijpelijker van. En dat doe ik hier dus ook. Want dan gaat hij weer. Zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de zienlijke dingen verstaan en doorzien. De schepselen zijn hier uiteraard de zienlijke dingen. Zijn namelijk die dingen die geschapen zijn en die gezien worden. Zodat men via die zienlijke dingen een indruk krijgt, een beeld krijgt van onzienlijke dingen. Ik wil niet zeggen dat schepselen per definitie zinnelijke dingen zijn, dat is niet waar, maar het is wel degelijk een goed synoniem. Het is niet helemaal hetzelfde, maar dat zijn synoniemen ook niet, hè? De gedachte is namelijk dat die dingen die niet gezien kunnen worden, zich uitdrukken in de dingen die dan wel gezien worden. En via de bestudering van de dingen die wel gezien worden, komt men tot kennis van de dingen die niet gezien worden. En er zijn er natuurlijk die zeggen, daar kom je niet zo ver mee, maar dan moet ik zeggen dat volgens Romeinen 1 de mens schuldig staat voor God, sowieso, omdat hij de mogelijkheid heeft, want dat staat hier, of wij daar nou mee eens zijn, wordt ons helemaal niet gevraagd. Hè? Nee, als u mij zou vragen, ben je het daarmee eens, dan zou ik, als ik daar echt een antwoord op zou moeten geven, zou ik zeggen, nee, ik denk het niet. Maar het staat hier. Ook al begrijp ik het dan niet, ook al denk ik dan dat het niet kan, de Bijbel zegt dat het wel kan, en er staat dus dat de onzienlijke dingen verstaan en doorzien kunnen en ook moeten worden door de mens. Dat wil zeggen, hij moet in staat zijn om uit de zienlijke dingen de onzienlijke dingen te begrijpen. Ik denk niet dat ik dat zou kunnen, maar misschien zijn de mensen die het wel kunnen. In ieder geval God zegt dat de mens in het algemeen daartoe in staat is of daartoe in staat geacht moet worden. En als hij het niet doet, als hij de dingen dus niet doorziet en als hij dus niet door de zienlijke dingen heen onzienlijke dingen ziet, dan staat hij schuldig voor God, want hij kan het wel. En hij moet het ook. Dat is wat er staat. En als wij het niet kunnen, dan is dat een gebrek aan onze opleiding of een gebrek aan onze vermogens. Of, maar meestal gewoon dat we daar niet naar streven en dat nooit geleerd hebben. Dat is het eigenlijk. Dat is een gebrek inderdaad aan onze opleiding, om het maar zo te zeggen. Het is trouwens een heel aardige gedachte wat ik nu zeg. We leek wel een, weet zo'n ding ook weer, een contradictio in terminis. Hè? Ik zei namelijk dat je onzienlijke dingen toch kunt zien als je door de zienlijke heen kijkt. Waarna wij twee problemen hebben. Hoe kun je door zienlijke dingen heen kijken? En hoe kun je onzienlijke dingen zien? Het derde probleem is, hoe doe je dat tegelijkertijd? Dat is wel leuk, hè? Maar het kan dus wel. Je kunt door de zienlijke dingen heen kijken en dan onzienlijke dingen zien. Dat is wat er staat. Maar de gedachte is natuurlijk dat wij leren bestaan dat de zienlijke dingen eigenlijk projecties zijn van iets wat erachter zit, wat we niet kunnen zien omdat het erachter zit, of omdat het van andere aard is. Maar die projectie zouden we moeten kunnen zien. En daar gaat het om. Bovendien, het woord projectie brengt mij natuurlijk op een schitterend idee. Hè? Want hè, we gaan mooi op vakantie, zomers, en dan maken we schitterende foto's. Sommigen doen dat. De meesten maken broederfoto's. Ze kijken er trouwens nooit naar de hand. Daar ging het ook niet om, het ging maar om het foto's maken. Dat weet u toch, hè? De grootste weggooi-industrie die wij kennen is niet de verpakkingsindustrie, maar de foto-industrie. Hè? Bakken vol foto's thuis en dia's kijken nooit naar. Maar ze maken, dat is leuk werk hoor. Hè? Nou goed. Maar dat doen wij dan. En daarna projecteren wij die dingen thuis, in het geval van de dia's natuurlijk. Projecteren wij ze thuis en we zien op het scherm één projectie van wat wij ook in werkelijkheid gezien hebben, min of meer. Nee, min of meer. Wij zagen meer dan dat we konden fotograferen. Ja. Een van de dingen die me altijd gestoord hebben is dat je op een foto alleen maar een plat vlak ziet. En in plaats van de diepte, weet je, maar dat verschijnsel hebben we de andere keer. Dat is een hobbytje van me, om stereo te fotograferen, zodat je toch de derde dimensie erbij krijgt, de diepte. Maar daar moet je excentriek voor zijn om dat te doen, heb ik begrepen. De hele club van lui die dat doen, dat bestaat uit louter... louter excentrieke lui. Lui die weer eens wat anders moeten. Maar goed, dat even terzijde. Maar het is in ieder geval zo, dat wat je gezien hebt, wordt vastgelegd, wordt later geprojecteerd. En dan kun je later bekijken of anderen laten zien, daar ben ik geweest. En ze zien dat. Ze zien het niet echt, ze zien een projectie, een afbeelding op een of andere wijze ervan. Dat gaat heel goed. Maar niet alleen zo'n foto of dia is zo'n afbeelding. De hele natuur is een uitbeelding, een afbeelding van dingen die men normaal gesproken niet kan zien. Nee, ik had een wat grote slag om de arm nu, dat was niet mijn bedoeling. Maar het is natuurlijk toch zo dat er dingen zijn die de ene mens niet ziet en de ander wel. En we weten trouwens nooit precies wat wij zien. U weet niet wat ik precies zie en ik weet niet wat u precies ziet. Dus ik moet zeggen, in het algemeen is het zo, zijn dingen die wij normaal gesproken niet zien. Hoewel sommigen meer zien dan een ander. Maar het blijft in elk geval zo dat die onzienlijke dingen zich uitdrukken in de natuur als zodanig. Op precies deze wijze, die wijze van het beeld, het type. Een type is namelijk, een typos is namelijk een afdruk. En een foto is zo'n afdruk. Maar de hele natuur is een afdruk van het wezen en van het werk van God. Daar is trouwens op zich ook al niks bijzonders aan. Want dat verschijnsel, dat namelijk de schepping een afdruk is van Gods wezen en werk, dat drukt zich ook af namelijk in bijvoorbeeld de mens. Want zodra de mens iets schept, of zoiets, hè, maar creatief wordt bedoel ik maar, hè, zodra de mens iets maakt, drukt hij ook zijn wezen en zijn werk, zijn hoedanigheden uit in zijn werkstuk. Werkstuk. Nee, dat is moderne kunst, werkstuk. Dat is moderne kunst, dat bedoelde ik niet. Maar goed, hè. Maar in wat hij produceert, laten we het maar netjes houden dan. Maar in ieder geval is het zo dat een mens dat doet. Dat heeft niks te maken met of dat ook herkend wordt door anderen, of anderen dat ook zien. Hij doet het gewoon. Of anderen het zien is maar de vraag. Er hangt hier van alles hier aan de muur. Ik zie er niks in. Even kijken, ik zie er niks in. Nee, er is niks wat me aanspreekt. Een uil is dat geloof ik op die tak daar. En ik dacht altijd dat dat intelligente wezens waren. Maar dit is een uil die dom kijkt. Dus nou herken ik hem eigenlijk niet. Ik zie er niks in. Maar nee, dat kan ik dus niet. Maar dat zegt niks natuurlijk. Want het is maar de vraag of ik wel capabel ben en geoefend genoeg ben om daar iets in te zien. Als iemand me wat uit zou leggen, zou ik het misschien begrijpen. Hoewel ik daar slechte ervaringen mee heb. Maar dat doet er nou ook allemaal niet toe. Het principe blijft, of men het nou herkent of niet, het is nou eenmaal zo. Zijn mensen maken bezwaar tegen het interpreteren van iemands handschrift om iemands karakter te leren kennen. Daar kun je wel bezwaar tegen maken. Dat kun je alleen doen omdat je er zelf geen verstand van hebt. Of er niet geoefend in bent. Maar als je erin zou verdiepen, werkelijk, en de handschriften van mensen die je kent zou bestuderen, dan zul je tot ontdekking komen dat gelijksoortige mensen, mensen met dezelfde aard en karakter, ook een gelijksoortig handschrift hebben. Dat is zeer beslist waar. En daar hoef je niet eens dus een handschrift echt voor te kunnen lezen. En hoef je nog niet eens te kunnen zeggen wat het dan betekent als iemand lange ophalen maakt, of lange uithalen, of korte lettertjes, of scheef achterovervallende lettertjes en dat soort dingen meer. Dat hoef je dan nog niet te weten. Je kunt alleen vaststellen dat gelijksoortige mensen gelijksoortig handschrift hebben. Dat is nu helemaal zo. En daarna is de volgende vraag, maar hoe is dat dan? En hoe is dat handschrift dan? Hè? Je weet allemaal dat dokters een eigen speciaal handschrift hebben. Dat is allemaal bekend. Dat zal zijn, dus allemaal dezelfde afwijking hebben, natuurlijk. Opleiding hebben bedoel ik. Maar, maar dat is geloof ik ook hetzelfde trouwens. Nou, hoe dat ook zij, bij een mens is het zo, een mens drukt zich uit in zijn wezen. Het is bekend dat honden bijvoorbeeld mensen sympathie hebben voor mensen of antipathie hebben voor mensen, afhankelijk van hoe hun voetstappen klinken. Hè? Dat is waar. Nee, dat weet ik uit ervaring, dat is zo. De hond hoort iemand aankomen, weet meteen of hij hem aardig zal vinden of niet. Aan of het een schokkende voetstap is, of een ferme stap, of korte, hevige pasjes, of gesleep alleen maar, enzovoorts. Hè? Het is trouwens bekend dat laat ik niet te veel zeggen. Maar het is trouwens bekend van oudsher dat schoenlappers, maar die heb je nou niet meer, je hebt nou nog hakkenbars en zo, weet je, wat allemaal seriewerk. Maar dat schoenlappers een enorme mensenkennis hadden. Even al omdat ze aan de schoen en de wijze waarop de schoen gesleten was, konden zien met wat voor een klant ze te maken hadden. Dat is waarschijnlijk ook de reden, een van de bekende Europese filosofen, mystici moet ik eigenlijk zeggen. Een heel bekend Europees mysticus, Jacob Boehme, was van zijn vak groot schoenlapper en zijn leven lang ook gebleven. Maar het is toch wel merkwaardig dat ik zijn naam ken. En dat is niet omdat hij schoenlapper was, maar omdat hij een goed inzicht had, inderdaad, in deze dingen die ik nou noem. Dus, dat dacht ik niet eens aan, maar het is zo. Inzicht namelijk in hoe de goddelijke waarheden zich uitdrukken in de natuur in het algemeen. Jacob Boehme, ja, niet de uitvinder van de dwarsfluit, zal familie geweest zijn. Maar goed, Jacob Boehme, ja, een van de leermeesters van bijvoorbeeld professor Betteks. Nou, er zitten een paar generaties tussen, maar dat doet er niet toe. Maar een van de leraren eigenlijk van Betteks, maar ook van de bekende Jan Luiken. Die is meer bekend misschien, in andere kring dan. Jan Luiken, de man die de gedichten schreef en de, hoe heet het, die etsen maakte. Bekende man van de Spiegel van het Menselijk Bedrijf, waarbij je gedichten maakte over menselijke ambachten. En daar in het gedicht meteen een geestelijke toepassing aan gaf. En je ziet die gedichten nog wel eens op de gevels van oude bakkerijen en hoefsmederijen en dat soort dingen staan. Enzovoorts. De man keek daar dwars doorheen. Keek dwars door die verschijnselen heen. En zag daarin de geestelijke dingen. En inderdaad op zeer bijbelse wijze. Nou, dat is wat ik maar zeggen wil. Het is een wat ingewikkeld verhaal. Maar ik hoop dat u eruit begrijpt dat inderdaad alles wat de mens maakt de uitdrukking is van zijn wezen. En daaruit zou de mens weer moeten concluderen dat aangezien deze wereld ook door iemand gemaakt is. Nee, hij is niet vanzelf ontstaan. Dat oude verhaal, dat moeten we nou maar eens vergeten. Hè? Aangezien deze wereld ook door iemand ontstaan is, moet het dus vanzelfsprekend zo zijn dat de maker van deze schepping zijn wezen en aard en dus zijn werk ook tot uitdrukking heeft gebracht in de schepping. Niet in de zin van dat de schepping zijn werk is, maar in de zin van dat de schepping een uitbeelding is van zijn werk en dat is wat anders. Voorbeeld. Voorbeeld. Psalm 19. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt zijn handenwerk. En wij zongen dat in de derde klas van de lagere school bij een juffrouw, wiens naam ik vergeten was, maar die kon ze mooi zingen. Dat is voor mij zeer inspirerend, daar heb ik mijn inspiratie ook vandaan in de muziek. Nou, goed. Maar in ieder geval, dan moesten we zingen, het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Dat was dus de oude berijming. En goed, nu is weet ik niet. En dan leerden we erbij dat dat betekende dat je aan de grootheid van het heelal, de grootheid van God kon zien. En dat blijkt een misverstand te zijn, in de eerste plaats omdat het heelal helemaal zo groot niet is. Nou ja, als je het rond moet fietsen is het 40.000 kilometer. Hè? Maar nee, dan laat ik er maar niet verder op ingaan. Maar in de eerste plaats omdat het helemaal zo groot niet is. En in de tweede plaats, hoe zie je de grootheid van God uit een aantal witte stippen tegen de zwarte achtergrond van de hemel? Ik kan het niet erg interessant vinden, tenzij dan dat iemand me uitlegt dat weet ik hoe groot is allemaal en dat soort dingen. Maar aan de hemel zelf zie ik dat niet. Dan verkondigt de hemel dat niet, maar hooguit mijn leraar astronomie of zoiets. Hè? Dus dat verhaal kun je wel vergeten. Dat is namelijk helemaal niet zo. Er staat ook niet het ruime hemel rond of de hemelen zijn Gods eer en het uitspansel is zijn handenwerk. Dat is wel zo, maar dat staat er niet. Nee, dat kun je zien, dan word je op de derde klas lagere school, dan kun je nauwelijks lezen. En dan wordt je het al afgeleerd om te lezen. Dan wordt er gezegd, alsof er staat, het ruime hemelrond is Gods eer en het uitspansel is zijn handen werk. Maar dat staat er niet, er staat het verkondigt het. Dat het dat is, dat is een vanzelfsprekende zaak. Dat valt dus me ook niet hoeven te vertellen, dat wist ik wel. Maar het verkondigt het ook. Het is er de uitbeelding van op een of andere wijze, en daar gaat het om. Nou, dat hoef ik ook niet verder uit te leggen, er zijn banden van, dat weet je langzamerhand, hè. Maar dat is het principe. De hele natuur, de hele schepping is een uitbeelding van Gods werk. En dat is het punt, die vier dus, die zienlijke wereld, die vergankelijke wereld, die is de uitbeelding van Gods werk. Waarmee meteen vaststaat waarom het dan zo vergankelijk is. Want het verkondigt Gods werk. Wat hij doet met betrekking tot de toekomst, uiteraard, want van het verleden hoeft het niet verkondigd te worden, dat weten wij gewoon zelf uit onze geschiedschrijving, toch? God spreekt niet over verleden, God spreekt over verleden, heden en toekomst. God is de God die vertelt, die toekomende dingen verkondigt, zegt Jesaja, die verkondigt hoe het afloopt. En dat is ook inderdaad wat in de natuur en ook aan de sterren, hemel enzovoort wordt uitgebeeld. En daarom is het ook tegelijkertijd vergankelijk, omdat als het eenmaal afgelopen is, dan hoeft dat ook niet meer verkondigd te worden. Ja, dan herinneren wij ons dat wel natuurlijk. Maar dan hebben die tijdelijke dingen hun functie gehad. En het belangrijkste, om het nou een keer maar samenvatten, zonder concrete voorbeelden te noemen, maar het belangrijkste verschijnsel in de natuur is, met vriendelijke dank aan meneer Freud, de rest van het verhaal kent u, is dat het in de natuur eigenlijk alles maar gaat om één ding, namelijk om de voortplanting en dus om het tot stand brengen van een nieuwe generatie, nieuw leven. En wat zou dat ons nou vertellen? Welke boodschap hebben wij hieruit? Dat is nog makkelijk genoeg. Dat uiteindelijk uit deze oude schepping een nieuwe schepping voorkomt. De hele schepping is zwanger en is gericht op voortplanting. De hele schepping is in barensnood. Ja, het staat in de Bijbel. We hebben het makkelijker. We hoeven het niet alleen uit de natuur te halen, maar halen het ook gewoon uit de Bijbel. Hè? De hele schepping is in barensnood tot nu toe. En wacht op het openbaar worden van de Zonen Gods. In de praktijk betekent dat de schepping zwanger is en dus in verdrukking, in lijden is. Dat staat er ook en dat is zo. En dan vragen wij, waarom moet dat, waarom is dat? En dan zegt de schrift, dat is opdat nieuw leven zou voortgebracht worden. En dan wordt er ook over, in de schrift gezegd over de vrouw. Die is wel in lijden om nieuw leven voor te brengen, maar als het één keer gebeurd is, dan is ze dat lijden vergeten, want is alleen nog maar blij om wat er tot stand gebracht is enzovoorts. En misschien is het daarom zo dat het evangelie makkelijker aanvaard wordt door vrouwen dan door mannen. Omdat vrouwen dichter bij dat principe staan van onderwerping, jazeker, onderwerping en lijden om nieuw leven voor te brengen dan mannen. Maar niettemin, de boodschap blijft hetzelfde, dat deze schepping onderworpen zou worden aan God, die zijn leven in deze wereld, in die schepping plaatst, die zijn zaad daarin brengt, want dat is eigenlijk gewoon het zaad, namelijk het onvergankelijke, eeuwigblijvende woord van God, let u op, dat blijft wel. Het onvergankelijke, eeuwigblijvende woord van God wordt gebracht in deze vergankelijke wereld, omdat uit de vergankelijke wereld, TZT, met een hoofdletter Z uiteraard, een nieuwe schepping tot stand zou komen. Die blijft dus, want die is uit onvergankelijk zaad. Dus wat de schrift leert namelijk, dat wat uit dat zaad geboren wordt, houdt de kenmerken van dat zaad. Dat staat in Johannes, en Johannes 2, als ik me goed herinner. Hè. Zijn zaad blijft in hem, enzovoorts. En als dat gebeurd is, dan verdwijnt de vergankelijke oude schepping die deze moederfunctie vervuld heeft. En dat is het dan. En wij lezen dat gewoon in de schrift. Gek genoeg is het helemaal niet bekend hoor, wat ik nou allemaal zeg. Hè. Niet algemeen tenminste, maar staat letterlijk zo in de schriften. Daarom neem ik niet eens de moeite om het op te zoeken. Hè? Maar staat letterlijk zo in de schriften. Maar diezelfde waarheid zou je moeten concluderen uit de schepping. Waar je ook kijkt. In de kleine dingen of in de grote dingen. Het gaat altijd maar om dat ene. Namelijk om vrucht. Om fruit. Om Freud. Nou ja goed. Om nieuw leven. Uit de dood. Dat is het hele verhaal. Dat is in ieder geval de les die de wereld ons leert. Als dat niet zo was, als we die les trouwens niet in het algemeen geleerd hadden, zouden we allemaal erg down en bedrukt worden in deze tijd van het jaar. Want in deze tijd van het jaar zien we alles om ons heen doodgaan, eigenlijk. We zeggen dan nog tegen elkaar, wat een mooie kleuren zijn dat. En dan denk ik, ja, dat zijn de kleuren van de dood. Dat is mooi hoor. Ja, het is ook heel mooi, maar je moet er niet te veel bij nadenken. Want het zijn mooie kleuren, maar het is het begin van het einde. Daarna is er niks meer. Maar dan zien wij uit naar de toekomst. Hè. Het is wel een lange sprong natuurlijk, 3-4 maanden minstens. Hè. Maar in ieder geval, dat is, hè. Nee, voor een zwangerschap is dat kort, jawel. Maar niettemin, dat duurt vrij lang dus. Maar dan komt er ook weer inderdaad nieuw leven. Dat springt op.